Een tweetal mededelingen, gemeente. Eerste is dat aanstaande dinsdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen. De vergadering begint om 7:00. En in de tweede plaats delen we mee dat aanstaande zondag een extra collecte zal worden gehouden die bestemd is voor Roemenië. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 122, de versen 1 en 3. We willen nu luisteren naar de Wet des Heren en in aansluiting op het lezen van de Wet des Heren zingen we uit Psalm 147, 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. En daarna willen we lezen uit de schriften en de schriftlezing is deze morgen uit Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het 12e hoofdstuk. 1 Korinthen 12 als schriftlezing na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Korinthe 12. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart tot de stomme afgoden heen getrokken nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander een woord der kennis door dezelfde geest, en een ander het geloof door dezelfde geest, en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest, en een ander werkingen der krachten. En een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigelei talen, en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen allen welkt één en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is zij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, en iegelijk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren zij allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van noden. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van noden. Ja, veel eer de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van noden. Maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelfde heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigelei talen. Zijn zij alle apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigelei talen? Zijn zij allen uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen stilstaan bij de gemeenschap der heiligen vanuit het woord van God en ook vanuit onze Heidelberger catechismus. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in dit hoofdstuk 1 Korinthe 12. Daarvan de versen 26 en 27. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. We lezen hierbij wat onze belijdenis zegt in de Heidelberger catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 55. Vraag 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En dan luidt het antwoord eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Groot en eeuwige Heere, wij buigen ons neer voor u aan de morgen van deze dag. De dag die u zelf hebt gegeven, de dag die ge geheiligd hebt door uw gebod en ook door de opstanding van de Heere Jezus Christus, een dag als geen andere, omdat het uw dag is. En u hebt u op deze dag ons zoveel zegening geschonken. Zoals we hier in de kerk zijn, mogen we gezond zijn. Althans zo gezond dat wij naar uw huis konden komen. We mogen samen zijn rondom uw woord. We mogen uw woord horen, onze psalmen zingen en onze harten uitstorten tot u in gebed en in dankzegging. Heer, het zijn allemaal voorrechten die onverdiend zijn. En zou u dat ons maar steeds op het hart willen binden, voor het eerst of ook opnieuw. Want we moeten u belijden dat we aan de zegeningen van u, bijzonder ook de zegeningen van uw dag en op uw dag, zo gewoon kunnen raken. Dat is door de zonde. Want door de zonde vergeten we u en vergeten we ook uw zegeningen. Maar breng u ze ons te binnen, Heere, al die zegeningen. Druk ze op ons hart. Maak er ons klein onder. Doe ons beseffen dat de minste zegen van u onverdiend is. Dan zullen we ook vanmorgen hier in de kerk zijn, ootmoedig en met een vernederd hart. En een ootmoedig en een vernederd hart gaat bij alle zegeningen u aanroepen en u vragen om meer zegeningen, om bijzondere zegeningen, om de zegening van uw genade. En die hebben we heel in het bijzonder nodig, ook vanmorgen. Heere, wil krachtig wonen en werken onder ons met uw geest en met uw genade. Wil bekerend werken, want u kent ons allen zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. U weet ook wie er van ons buiten Christus zijn, onbekeerd. Heere, wil u hen die onbekeerd zijn en geen deel hebben door het geloof aan de Heere Jezus Christus. Wil u hen wakker schudden uit de slaap van de zonde, uit de slaap van de eigen gerechtigheid. En wil u hen laten zien dat ze op een heilloze weg zijn en dat er bekering noodzakelijk is. Bekering die wij onszelf en elkaar niet kunnen geven, maar die bij u te verkrijgen is. Heere, wil u zijn met allen die zichzelf niet bij uw kinderen durven scharen, maar die met veel geestelijke vragen misschien rondlopen en ook zo vanmorgen hun plaats in de kerk innamen. Wanneer het zo donker kan zijn en zo onmogelijk en alles zo toegesloten ligt. En we beseffen dat het van onze kant een onmogelijk iets is om zalig te worden. Heere, wil u dan de knopen en de raadsels die er kunnen zijn in het leven, wil u ze oplossen. Wil u wegnemen wat ons in de weg staat. Plaats maken voor Christus, maar ook in Christus tot ons hart spreken. Woorden van genade, woorden van troost. Wil dat bijzonder ook doen in het leven van allen die u kennen mogen, Heere. U weet hoe uw kinderen soms aangevochten kunnen zijn. De strijd kan hoog oplopen. Als dat zo is, wil u uw kinderen bezoeken. En te midden van de aanvechtingen en de strijd uw hulp en uw kracht schenken. En bovenal hen veel beoefening geven van het leven van het geloof en kennis van uw genade. Doe uw kerk, Heere, rusten op uw genade, maar geef ze ook dat ze toch steeds mogen toenemen in de kennis van u en van zichzelf en van de Heere Jezus Christus. Wil u bijzonder ook geven dat wanneer het vanmorgen gaan mag over de gemeenschap der heiligen, dat er in deze dingen een beschamende les mag liggen in uw woord, opdat wij herinnerd worden aan het feit dat er zo weinig gemeenschap is en ook zo weinig van ons misschien uitgaat. Maar zou u ook willen geven dat juist ook het woord van vanmorgen een aansporing mag zijn om nu vanuit dat volkomen werk van hem toch ook te zoeken in liefde naar hen die een eeuwen dierbaar geloof bezitten. Want u roept tot gemeenschap, maar u schenkt die ook in hem. Heere, wil vanmorgen dan de vele lessen, ook de heel praktische lessen, die in dit gedeelte van uw woord en van ons belijden vertolkt worden, aan onze harten zegenen. En geef dat het ertoe bij mag dragen dat uw kinderen zo mogen leven zoals uw woord het vraagt en zoals uw woord het ook belooft. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Laat dat in de verkilling die er in deze wereld is, waardoor de maatschappij wordt overwoekerd en dat ook in de kerk doordringt. Laat dat ook door uw genade mogen blijken, ook onder ons. We bidden u, Heere, vergeef al onze zonden. De zonde van ongeloof, de zonde van onbekeerlijkheid, maar ook de zonde van liefdeloosheid en koudheid en de zonde waarmee we de naaste schade doen. Wil u ze verzoenen in het bloed van Christus. En wil u om het bloed van de Heere Jezus vanmorgen aan ons allen denken. We bidden u, wees u met allen die hier vanmorgen niet kunnen zijn. Of met degenen die hier zijn en met grote vragen en zorgen hier in de kerk gekomen zijn. U kent alle verborgen noden. U weet van rouw en verdriet. U weet van ziekte. U weet van zorgen. Misschien over onszelf. Of over hen die ons lief zijn. U weet van innerlijke aanvechtingen en moeite die sommigen van ons meedragen. U weet van eenzaamheid en van verdriet dat niemand bekend is, maar dat bij u in de hoge hemel van uw heerlijkheid bekend is. Heere, wil u in alle omstandigheden meekomen en uw hulp en kracht, uw genade schenken. We dragen bijzonder vanmorgen onze zieken aan u op en bidden u voor zuster van Loon. Heere, naar omstandigheden mag het redelijk gaan deze dagen. Maar u weet ook van de ernstige ziekten en van de grote zorgen die er zijn. Zou u, Heere, willen geven dat er wonderen mogen gebeuren. Dat de ziekte tot staan gebracht mag worden. Dat krachten vernieuwd mogen worden. U kunt toch ook deze dingen schenken. Dwars tegen alle verwachtingen en prognoses in. Heere, indien het uw wil is, zou u het uit genade willen doen. Maar wees u bijzonder met haar. Wat ook uw weg mogen zijn, geef haar genade om het van u te verwachten. En ook om het met u eens te zijn. En in deze moeilijke weg achter u aan te komen. En wil u bijzonder ook haar hart vertroosten met uw genadige nabijheid. We denken ook aan zuster Westdijk. Haar omstandigheden blijven deze weken door voor het oog zo dezelfde. Maar u weet van alle moeiten af. Van de afbraak van het lichaam. Van de moeite om met haar te spreken. Dat staat u niet in de weg, Heere. Wil u haar rust in het hart schenken. En genade van boven. Heere, wees u haar nabij. We vragen u, wil u ook zijn met zuster Verbiest in het Delta ziekenhuis. U kent haar omstandigheden. Geef u haar de rust die ze nodig heeft, Heere. En wil u de middelen en alles wat gebeurt nog gebruiken tot herstel. En wees u haar bijzonder ook persoonlijk met uw gunst nabij. We bidden u ook voor Rinus Driessen, die in datzelfde ziekenhuis op dit moment verpleegd wordt. Heere, bij alle onrust die door hem heen gaat, wil u hem de rust schenken. Zou u het woord willen vervullen, wat u toch zelf gesproken hebt, komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt. En ik zal u rust geven. Heere, zou u dat uit genade willen toepassen? En wil u hem en al de zijnen in uw gunst gedenken? Zo leggen we deze noden voor u neer. Maar u weet, er zijn er zoveel meer, ook in gezinnen en bij mensen wie namen niet genoemd zijn. Wil u zijn met allen die het moeilijk hebben? Wil u hen allen nabij zijn? En wil u in tegenspoeden ons stilmaken en in voorspoed ons oprecht vernederen en ootmoedig dankbaar maken? Laten voor- en tegenspoed gebruikt mogen worden, Heere, tot ons eeuwig welzijn. Wil u daartoe ook de prediking van vanmorgen gebruiken? Zegen ons in de bediening van uw woord. Wil u zelf de woorden in de mond leggen en geven dat het een woord op zijn tijd, een woord op zijn plaats, een woord op zijn pas mag zijn. En wil u zelf uw naam erin verheerlijken, ons vernederen en ook harten vertroosten. We vragen het niet omdat wij het waard zijn, maar we bidden het uit genade, om Christus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 133, de versen 1, 2 en 3 willen we samen zingen. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Het tweede, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 1, 2 en 3 van Psalm 133.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 119 vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119 vers 32 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de oude Romeinen hadden het al door dat het onder ons mensen vaak niet zo is zoals het zou moeten zijn. Er was onder hen een spreekwoord, homo homini lupus, de mens is een wolf voor zijn medemens, een verscheurende wolf dan wel te verstaan. Zo gaan we met elkaar om, volgens dat spreekwoord, als wolven. Is dat waar, zegt u misschien? Is er toch niet veel goeds nog in onze samenleving overgebleven, in onze familiekring en onder ons als gemeente? Is er bijvoorbeeld geen aandacht voor hen die ziek zijn? Is er in de maatschappij niet nog ontzaggelijk veel zorg voor zwakken en verdrukten? Worden degenen veraf en dichtbij die arm zijn of honger hebben niet geholpen? Ja, dat is zeker waar en dat zou ik ook niet willen ontkennen. Maar ik denk toch dat wij er alle van overtuigd zijn dat ondanks deze dingen er iets helemaal verkeerd is. In heel veel gevallen. In de manier waarop mensen met elkaar omgaan en in deze maatschappij leven. Er kunnen allerlei conflicten zijn, allerlei situaties die dat duidelijk maken. Er is een toename aan de criminaliteit en het vandalisme. Oorlogen, soms heel bloedige oorlogen, zijn op deze planeet niet uitgebannen. En zo kunnen we in het groot en in het klein allerlei aanduidingen geven die erop wijzen dat er toch wel iets van waar is. Dat de mens een wolf is, een verscheurende wolf voor zijn medemens. Homo homini lupus. Hoe dat komt? Wel, dat hebben de Romeinen niet gezien, althans niet in de tijd dat dat spreekwoord ontstond. Het komt omdat wij van God ons hebben losgescheurd. Wij mensen zijn geneigd om de ander, de naaste, te haten, omdat wij vijanden van God geworden zijn. Want de Bijbel leert ons heel duidelijk dat de gemeenschap tussen mensen onderling gefundeerd is in de gemeenschap met God. En wanneer de gemeenschap met God verbroken wordt, dan worden ook de onderlinge verhoudingen tussen mensen aangetast. En als het daarom vanmorgen gaat over de gemeenschap die er door genade is tussen hen die de Here kennen en de Here vrezen, dan moeten wij met nadruk zeggen dat die gemeenschap er alleen kan zijn wanneer er een gemeenschap is met God in Christus. Alleen wanneer die hersteld is, dan kan er iets zichtbaar worden van de gemeenschap der heiligen. En als u uw catechismus goed leest, dan ziet u dat dat hier ook sterk benadrukt wordt. Trouwens ook in de schrift. Dat alleen vanwege de gemeenschap met Christus de herstelde gemeenschap der heiligen mogelijk is. En tegen deze achtergrond willen we samen nadenken over de gemeenschap der heiligen. Heel eenvoudig willen we op twee dingen letten. Ten eerste op een gemeenschappelijke fundering. U leest dat in het begin van het antwoord. Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dat is de gemeenschappelijke fundering. En vervolgens een gemeenschappelijke verplichting. Ten andere dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven gewillig en met vreugde aan te wenden. De gemeenschap der heiligen, een gemeenschappelijke fundering en een gemeenschappelijke verplichting. We zijn aan het geloofsartikel toegekomen van de gemeenschap der heiligen. Zo staat dat in de 12 artikelen. Ik geloof De gemeenschap der heiligen. Dat artikel stond niet in de oorspronkelijke vorm van de 12 artikelen. Want hoewel de oorspronkelijke vorm van de apostolische geloofsbelijdenis heel oud is, teruggaat tot de jaren 100 tot 120 na Christus, zijn er ook enkele artikelen in de loop van de vroege kerkgeschiedenis toegevoegd. En een daarvan is dit artikel. Het werd toegevoegd ruwweg in de jaren tussen 300 en 400. Dan zien we het voor het eerst verschijnen. En sindsdien is het een vast artikel gebleven in deze zo oude en algemeen aanvaarde geloofsbelijdenis. Waarom is het toegevoegd? Is het toegevoegd, zoals in de kerk van Rome wel gezegd wordt, om aan te geven dat wij gemeenschap hebben met de heiligen in de hemel, op die manier dat wij tot de heiligen mogen bidden. De heiligen zijn onze voorsprekers in de hemelen. En doordat de heiligen onze voorsprekers zijn in de hemelen, hebben wij gemeenschap met hen? Nee, zo is het niet. Die leren dat de heiligen onze voorsprekers kunnen zijn in de hemelen, is een dwaalleer, want de Bijbel zegt duidelijk dat wij God, dat wij Christus alleen aanbidden mogen. En ze is ook pas veel later in de diepe middeleeuwen in de Romeinse kerk doorgedrongen. Nee, deze artikel over de gemeenschap der heiligen is toegevoegd aan de belijdenis in een tijd van grote strijd die er was in de dagen van de bekende kerkvader Augustinus. Toen had je een groep die zich van de kerk afsplitste. De Donatisten. Die vormden een eigen kerk, een scheurkerk. En die beweerden dat zij de heilige kerk waren. Een kerk van allemaal bekeerde mensen. En die kerk van allemaal bekeerde mensen, die zei tegen die grote volkskerk, tegen die grote kerk, die verspreid was over het hele Romeinse Rijk, jullie zijn de onheiligen. Alleen wie tot onze organisatie behoort, dat zijn de heiligen. En daar is de gemeenschap der heiligen. Maar buiten onze organisatie, nee, daar vind je geen heiligen. En dat soort ideeën was er niet alleen maar in de tijd van Augustinus bij de Donatisten. Het is er tot op de dag van vandaag, hier en daar. En juist tegen dat soort redeneringen, de gemeenschap, het heilig zijn, dat is beperkt tot onze groep. Dat hebben de kerkvaders willen doorbreken. En een van de dingen waaruit dat duidelijk blijkt is dat dit geloofsartikel naar voren kwam vanuit de schriften. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. En die gemeenschap der heiligen is niet beperkt tot een bepaalde groep. Nee, die gemeenschap der heiligen is gefundeerd in de gemeenschap met Christus. Zo werd toen al het geloofsartikel van de gemeenschap der heiligen aangeduid en uitgelegd. En dat element wat in de oude kerk al naar voren kwam, dat wordt door onze catechismus nog eens onderstreept als er gezegd wordt, die gemeenschap der heiligen, dat betekent dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten gemeenschap hebben. Dus dat is het fundament van de gemeenschap der heiligen. De gemeenschap met Christus. Buiten de gemeenschap met Christus is er geen echte gemeenschap der heiligen. Dan is het ten diepste volgens de Bijbel alleen maar gemeenschap in het kwade en in de zonde. Want laten we dat zo in het voorbijgaan even aanstippen. Die is er ook. Buiten Christus is er gemeenschap gestempeld door de zonde. Wij zeggen vaak dat de zonde scheiding maakt. Dat is zo'n bekende uitdrukking onder ons en dat is zeker waar. De zonde maakt scheiding tussen God en ons en de zonde maakt scheiding tussen mensen en mensen. Maar de zonde heeft ook een verbindende kracht. Een samenbindende kracht. Dat zie je al bij de zondeval. Toen Adam gevallen was, toen Eva gevallen was, gaf zij ook van de verboden vrucht aan Adam en hij at. En we weten het, dat wanneer mensen in zonde vallen of in zonde leven, dan is er altijd een drang om anderen met zich mee te trekken en met zich mee te sleuren in de zonde. Mensen die verslaafd zijn aan iets en in die strikken zitten, zullen zich in hun geweten meer gerust voelen als er meer zijn die aan die verslaving verstrikt zijn. En vandaar dat het zo gevaarlijk is als wij zo makkelijk zeggen over allerlei dingen die verkeerd zijn of waarvan we vrezen dat ze verkeerd zijn. Wel, iedereen doet het toch? Er is een gemeenschap, een onderlinge verbondenheid in de zonde. En de zonde zoekt mensen mee te sleuren. En ook al wordt die zonde dan soms door de goedheid van de Heere geremd, zodat er in onze maatschappij en samenleving nog goede dingen overgebleven zijn. Ten diepste, zegt de Bijbel, buiten Christus is er geen gemeenschap der heiligen, maar alleen een gemeenschap in de zonde. En daarom is het van de allergrootste betekenis, en dat wordt hier onderstreept, dat wij Christus leren kennen. Dat is noodzakelijk, want alleen zo zullen we delen in de genade en in het behoud. Alleen door hem. En alleen zo zullen we de gemeenschap met hem en de gemeenschap met de heiligen van God leren kennen. Dat betekent dat we van onze oude levenswortel afgesneden moeten worden. En overgeplant moeten worden in de wijnstok Christus. Afgebroken van de gemeenschap met Adam, om het zo te zeggen. En ingeplant in hem die het gezegd heeft, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman, alle rank in mij die geen vrucht draagt, wordt uitgeworpen en in het vuur wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Dat is nodig, dat wij in die wijnstok worden ingeplant. Kijk, en daarvan zegt de catechismus, dat is nu de zegen die aan alle gelovigen, allen en een ieder te beurt is gevallen. Een ieder die door het oprechte geloof met hem verbonden is, heeft aan al zijn schatten en al zijn gaven gemeenschap. En dan kunt u daarbij de vraag stellen, weten alle gelovigen dat ook even helder en even duidelijk? Dan zeg ik nee. Mensen die door de Heere uit de duisternis tot het licht gebracht worden, ach, in het begin van het geestelijke leven kan de Heere Jezus Christus nog veelzins zo verborgen zijn. En zelfs mensen die heel veel van Christus geleerd hebben, kunnen momenten en tijden in hun leven hebben waarin het geloof zicht ontbreekt en alles vertroebeld en donker is. De verberging van het aangezicht van Christus, die bitterder is dan de dood, dat zijn dingen die realiteit zijn in het leven van hen die de Heere vrezen. Maar ook al kunnen er mensen zijn in het begin van het geestelijke leven die deze dingen niet verstaan of slechts zeer door de nevels heen zien. En al kunnen er momenten en tijden zijn waarop alles toegesloten en verborgen lijkt, toch is het zo dat allen die het ware geloof kennen, allen en een iegelijk, als lidmaten, als leden aan de Heere Jezus Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat het geloof met God in Christus verenigt. En dat is hetgeen hier in die catechismus zondag zo nadrukkelijk aan de orde gesteld wordt. Met al zijn schatten en gaven gemeenschap. En als we dat dan nog wat verder naspeuren wat dat betekent, dan wordt er wel eens een onderscheid gemaakt tussen schatten en gaven. Ik zou dat maar niet te veel uit elkaar willen halen, want ik denk dat het bij elkaar behoort, zoals de opstellers van de catechismus het bedoeld hebben. De schatten, dat zijn de schatten die de Heere Jezus Christus verworven heeft aan het kruis. De schatten van genade, de schatten van vergeving, de schatten van kracht en ondersteuning. Ja, noemt u al die schatten maar op die de Heere Jezus aan het kruis verdiend heeft, daar op Golgotha. Maar die schatten zijn ook gaven. Dat wil zeggen, dat wat de Heere Jezus aan schatten heeft verworven, dat deelt Hij door zijn Heilige Geest ook uit. Hij schenkt zijn schatten, de kruisverdiensten, Hij schenkt ze weg. En dat is nu het liefste werk van de Heere Jezus Christus, om al die schatten die Hij verworven heeft, overvloedig uit te delen. Alleen is er bij dat uitdelen natuurlijk wel onderscheid. Je zou kunnen zeggen dat al Gods kinderen deel krijgen aan de schatten van de genade van Christus. Maar de een leert daar meer van dan de ander. Bovendien zijn er in het leven van hen die de Heere vrezen ook nog verschillende gaven. Naast die wezenlijke gaven van de genade van God zijn er ook nog wel aparte gaven, die sommigen wel bezitten en anderen niet. Er zijn mensen die de Heere kennen die bijzondere gebedsgaven hebben. Er zijn mensen die door de Heere geroepen worden om het woord te verkondigen, die de gaven hebben om anderen te leren. En ook daar kan nog weer onderscheid in zijn. De een is daartoe beter toegerust dan de ander. We lezen het hier in dit hoofdstuk. Er is in dat opzicht verscheidenheid van gaven. En we moeten het goed vasthouden. Welke gaven ook geschonken worden, al die gaven, de wezenlijke gaven van Gods genade, maar ook die bijzondere giften, het zijn allemaal schatten en gaven van de Heere Jezus Christus. Het is namelijk zo dat Christus de zaligheid verworven heeft aan het kruis. Voor heel zijn kerk, voor al de zijnen, allen en een ieder. Maar dat Christus ook de gaven, de heel bijzondere gaven, die sommigen ontvangen hebben, verdiend heeft en betaald heeft met zijn bloed. En als een predikant dan bijzondere gaven mag hebben om het woord uit te dragen, of als een kind van God diep inzicht mag bezitten in het geestelijke leven en voor velen tot steun, tot een hand, tot een voet mag zijn, zult u dan nooit roemen in de gave, of in de man of in de vrouw? Wat een spreker. Wat een geoefend christen. Want dan onteert u de Christus. Wat hebt ge, zegt de apostel Paulus, en dan heeft hij het ook over al die giften en gaven. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En zou hier niet een van de kwalen kunnen liggen onder hen die de Heere vrezen? Dat door de hoogmoed en de trots die in hun hart is overgebleven, en leg uw eigen leven er maar naast, zoals ik ook mijn leven ernaast moet leggen, dat we zo weinig oog hebben voor de Gever en ons zo blind kunnen staren op gaven of op het gebrek van gaven. Christus verheerlijkt zichzelf in zijn schatten. en in zijn gaven. En die wil u uitdelen. En als u dan in uw eigen leven of rondom u heen gaven van God in Christus mag opmerken. Als u mag zien dat de Heere krachtig in het leven van iemand werkt. Of als u mag ontdekken dat de Heere het lezen van het woord, het lezen van een preek, de prediking van het woord aan uw hart heeft gezegend, dan zijn dat gaven. Maar zult u nooit in de mens eindigen, maar in de gever. Zo mooi gezegd door de heel bekende Hellenbroek destijds. U kent hem waarschijnlijk wel van het oude vragenboekje wat nog steeds gebruikt wordt op catechisaties. Hellenbroek, een predikant uit de periode van de nadere reformatie, was heel gezien en is door de Heere ook heel erg gebruikt voor de bekering van zondige mensen. Maar aan het einde van zijn leven gingen zijn geestesvermogens hem ontbreken en hij was heel erg afwezig. Soms wist hij niet eens meer wie zijn kinderen waren, bij wie hij in huis was. En op een gegeven ogenblik zat hij op een goede zomerdag in de tuin met wat speelgoed in zijn handen van zijn kleinkinderen. En toen kwam er een vrouw bij hem en die begon te huilen. En die zegt, dominee, dat ik je nou toch zo moet vinden. Weet u niet dat toen en toen de Heere ja, tot mijn hart gesproken heeft. En dat is onvergetelijk. U bent voor mij onvergetelijk. En in een ogenblik was Hellenbroek helder. Dank daar dan God voor. En niet mij. Want het zijn zijn schatten. En zijn gaven. Maar veel belangrijker nog, denk ik in dit verband, is dan ook de vraag die we hierbij moeten stellen. Ja, deze schatten en gaven geeft God aan al zijn kinderen. En daarom zijn zijn kinderen gebonden en verplicht om met die schatten en die gaven in hem die het gegeven heeft te eindigen. Maar de vraag die nog meer dringt, is: kennen we deze Heere Jezus Christus? En hebben we zo aan zijn schatten en zijn gaven gemeenschap? Want dat is eigenlijk de spil waar alles om draait. Het hart van de zaak, niet? Ja, die kennen we alleen. Als we losgemaakt zijn van die oude stam van Adam. En ingeplant zijn in Christus. Wijnstok Christus ingeënt door waarachtig geloof en ware bekering. Is dat er in uw leven, in jouw leven? O, velen zullen misschien als ze eerlijk zijn moeten zeggen, ik ken dat niet. Ik leef nog buiten Christus. Kunt u dan gerust verder leven? Want wie buiten Christus leeft, leeft ook buiten zijn schatten en buiten zijn gaven. Leeft dus ook buiten zijn genade. Nee, dat betekent niet dat er geen zegeningen in uw leven zijn. En dat de zorg van Gods voorzienige hand zich niet over uw leven uitstrekt. Dat is er. Maar het erge is wel dat u met allerlei zegeningen die voor dit leven zijn, tevreden bent. Hoeveel mensen, ook kerkelijke mensen, kunnen tevreden zijn met de zegeningen van de Heere voor dit leven. En bekommeren zich niet om de schatten en de gaven van Christus die voor de eeuwigheid gelden en eeuwigheidswaarde hebben. Als dat zo is in uw leven en in jouw leven, dan is de prediking van de gemeenschap der heiligen allereerst een prediking die roept tot bekering. En die zegt tot mensen buiten Christus, Bekeert u. Want als u doorleeft op deze wijze, dan komt u om. Zoek God te kennen. Uzelf te leren kennen. Christus te leren kennen als borg en als zaligmaker. Want buiten Jezus is geen leven, is geen gemeenschap, maar een eeuwig zielsverderf, zoals het oude gedichtje zegt. Er zijn ook mensen misschien die zeggen, ja, ik zou niet durven zeggen dat ik Christus ken. Maar er zijn toch wel momenten geweest dat mijn hart door het woord vernederd werd en ook door het woord van God vertroost werd. Mijn beste vriend, acht dat niet gering. Gooi dat ook maar niet weg. Maar blijf er niet op rusten. Zoek biddend en pleitend om in hem geborgen te worden. Door het geloof. En laat de Heere dan maar wegsnoeien in uw leven. Pijnlijke les. Maar laat de Heere wegsnoeien in uw leven. Al wat Christus en de schatten en gaven van hem in de weg staat. Leg dat ook maar biddend aan de Heere voor. Heere, snoei maar weg wat er in mijn leven is aan wildgroei van zonden en schuld en verlorenheid. Opdat er plaats komt voor Christus. Want alleen in zijn wonden en in zijn bloed, daar is de rust te vinden. Daar waar u alles buiten de Heere Jezus verliezen mag. Op alles buiten hem de dood leert schrijven. Maar zo op hem mag zinken, daar is het leven. Daar hebt u ook aan al de schatten en gaven van Christus gemeenschap. Kijk, en waar dat in beginsel is, en nogmaals, daar is onderscheid tussen het ene kind van God en het andere. Maar waar dat is, die schatten en die gaven, dat kennen van Christus, dat ingeplant zijn in de wijnstok Christus, daar brengt deze gave een grote opdracht met zich mee. In de Bijbel horen de woorden gave en opgave altijd bij elkaar. Christus verheerlijkt zijn genade altijd met een bepaald doel. Hij heeft u getrokken, schrijft de apostel, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft. De gave en de opgave. De schenking en de opdracht. Ze liggen in de schrift naast elkaar. En als dat ook hier bij de gemeenschap der heiligen zo nadrukkelijk aan de orde komt, dan staat daarbij dat wanneer we de gave van Christus ontvangen, dan moet ieder zich schuldig weten om zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dat betekent heel simpel allereerst dit, dat degene die het geloof van Christus ontvangen hebben, dat die verplicht worden om alle leden van het lichaam van Christus, om al degenen die hetzelfde geloof bezitten, al hun gaven aan hen gewillig en met vreugde te besteden. Wat houdt dat nu in? Wel, dat houdt allereerst in dat zij hen die hetzelfde geloof mogen kennen, dienen lief te hebben. Nee, dan gaat het niet over een wat oppervlakkige lievigheid die soms bepleit wordt. Maar dan gaat het over het Bijbelse begrip liefde. Waarin de schriften, met name in de schriften van het Nieuwe Testament, zoveel over gezegd wordt. Leest u maar 1 Korinthe 13 of de eerste brief van de apostel Johannes. Dit gebod laat ik u, dat gij elkander lief hebt. Ziet hoe lief zij elkander hebben. En ieder die belijdt dat Jezus Christus de Heere is en zijn broeder haat, de waarheid is niet in hem. Ja, die liefde, die moet er zijn, die komt er ook. Want wanneer de Heer in ons hart gaat werken, dan is een van de eerste dingen die zichtbaar wordt en die in het leven duidelijk wordt, dat we de Heere lief gaan krijgen. Dat we zijn dienst lief krijgen, dat we Gods volk lief krijgen. Zijn inzettingen, zijn woord, de dingen van de Heere, het volk van de Heere. We krijgen hen lief. En wanneer we deel mogen hebben aan de schatten en de gaven van de Heere Jezus Christus, dan is het ook het hartelijke verlangen om hen die de Heere vrezen lief te hebben. En dat gaat over kerkmuren heen. En zelfs door karakters dient het heen te gaan. Wij worden geroepen, verplicht, schuldig gehouden, zegt onze catechismus, om hen lief te hebben. En daarom is het zo intriest als je soms ziet dat mensen de Heere oprecht vrezen en iets van die schatten en gaven uit Christus hebben mogen ontvangen en er onderling door de zonde toch nog zoveel verwijdering blijft. En daarom is het intriest dat we te midden van alle verdeeldheid die er in ons vaderland en ook in andere landen is met betrekking tot de kerk, soms mensen hebben in de ene kerk die de Heere vrezen en mensen in de andere kerk die de Heere vrezen. Soms predikanten van wie je geloven mag dat ze deel hebben aan die schatten en die gaven van Christus in de ene kerk en predikanten in de andere kerk. En dat ze elkaar soms met de nek nog niet aanzien. Zou er daarom niet een donkere wolk liggen? Zou dat niet een van de redenen zijn voor de duisternis waarover hier in Nederland en ook binnen de kerken algemeen geklaagd wordt? Want laten we nooit vergeten, gemeente, de reden van de duisternis die er bij tijden in de kerkgeschiedenis geweest is en ook nu hier in ons vaderland en in West-Europa weer lijkt te zijn, ligt niet in de eerste plaats buiten de kerk. Ligt niet in de eerste plaats in een wereld die zonder God leeft. Maar het oordeel begint bij het huis van God. En de reden waarom de Heere zijn aangezicht verbergt, ligt binnen de kerk. En vandaar dat er in tijden van verduistering en duisternis maar niet te veel boeken geschreven moeten worden met allerlei lapmiddeltjes, hoe goed bedoeld ook. Maar dat het noodzakelijk is dat er binnen de kerken verootmoediging komt. Een buigen voor God. Een erkennen samen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Dat bijzonder ook onder Gods kinderen dient te zijn wanneer de verscheurdheid en wanneer de duisternis te tasten is. Heren, de reden ligt bij ons, die ligt niet aan u en niet in het werk van Christus, want u wilt met ruime hand uitdelen al die schatten en al die gaven. Maar de reden ligt bij ons. Wij hebben niet geleefd zoals het zou moeten. Niet geloofd, niet gehoopt, niet lief gehad. Zoals we dat vanuit uw woord verplicht zijn. Inderdaad, dat is het eerste wat gezegd zou moeten worden. Dat Gods kinderen elkaar dienen lief te hebben. Aan al de lidmaten, staat er in de catechismus, moeten ze hun gaven besteden. Die liefde strekt zich natuurlijk niet uit alleen tot Gods kinderen, al is het wel in de eerste plaats tot hen die een even dierbaar geloof hebben. Maar als het goed is, leeft die liefde zo diep in hun hart dat ze niet alleen zoeken om hen die de Heere vrezen met al hun gaven te dienen, maar ook degene die nog buiten staan. En dan denk ik aan mensen in de gemeente die nog vreemdeling zijn van Christus. Maar je kunt ook verder gaan en denken aan mensen die buiten de gemeente in deze grote wereld leven en het onderscheid niet kennen, geestelijk althans, tussen hun linker en hun rechterhand. Als het goed is, leeft er in Gods kinderen een liefde in hun hart om nu het goede voor de gemeente, voor uw gezin, maar ook voor de mensen die ten dode wankelen te zoeken. Dat kan het ene moment sterker zijn dan het andere, ik weet het. Maar als het in uw leven ontbreekt en blijft ontbreken en u denkt toch dat u genade bezit, kijk er dan maar eens naar. Want als God in ons leven gaat werken, dan zijn er ook momenten dat we medelijden krijgen met onbekeerde mensen. En dat er een verlangen komt in ons hart. Heere, zou u de prediking willen gebruiken? Zou u mijn zwakke krachten willen gebruiken? Opdat er nog mensen gewonnen mogen worden voor de naam van de Heere Jezus Christus. Opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Ja, dan komt er iets van dat wat vertolkt wordt in Psalm 102 in onze geest. Daar staat dat de knechten van de Heere met medelijden kijken naar het gruis van Sion. En dat ze naar verlangen dat de muren van Sion worden opgebouwd. En het is duidelijk welke strekking dat heeft in de psalm. Ze zien er naar uit dat het koninkrijk van Christus wordt opgebouwd. Hoe is het in ons leven met de liefde tot de onbekeerde medemens? Hoe is het in uw leven, u die de genade van de Heere kennen mag? Is er het gebed, het smeken, het pleiten? Heere, wil nog werken onder ons, in onze gemeente, onder onze mensen, onder mijn kinderen en onder mijn kleinkinderen. Niet dat we iets verdienen, niet dat we de Heere kunnen eisen of kunnen manen, maar wel vanuit de liefde van het hart, dat we er alles voor over hebben. Zelf onszelf voorover hebben. Dat het koninkrijk van God mag bloeien. Of zijn we zo met de zelfzuchtige, egoïstische geest van de 20e eeuw bezet. Dat deze dingen verstikken. Wanneer we deel hebben aan de genade van Christus, gemeente. Dan zal er toch een tijd zijn, tijden komen, van medelijden met allen die buiten Christus zijn. Van een zoeken van het heil voor anderen. En dat kan met zich meebrengen dat je je leven daarin verteert. Nee, daar bedoel ik niet mee dat iedereen dominee moet worden, dat kan niet, dat weet u. Maar wel dat je leven verteerd wordt. Door een begeerte om het goede van Jeruzalem te zien. U weet wat Calvijn zei, dat was een lijfspreuk min of meer. Laat ik maar verteerd worden, als ik maar nuttig ben voor het koninkrijk van God. In het Latijn staat er eigenlijk, laat ik maar kapot gewreven worden. Als ik maar nuttig ben voor het koninkrijk van God. En zo heeft hij zijn gezondheid en zijn leven verteerd. In dienst van zijn koning en in dienst van de ander. En zo zijn er ook heel eenvoudig moeders en vaders geweest. Die in de zorg voor de kinderen. En vooral in de geestelijke zorg, in het spreken over de dingen, in het bidden, in het worstelen. Hun leven verteerd hebben om het goede voor hun kinderen te zoeken in geestelijk opzicht. En zo zijn er kinderen van God geweest, vraagbaak voor velen, die hun leven verteerd hebben in de dienst des Heren. Kijk, daar gaat het hier om. dat ik verplicht ben om al mijn gaven te nutten en ter zaligheid van andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dat betekent ook niet alleen de liefde, niet alleen het zoeken van het heil van de naaste, maar het betekent ook het meeleven. Het meeleven allereerst met hen die een even dierbaar geloof bezitten, maar ook met anderen, zeker binnen de kring van de gemeente. Dat staat hier niet buiten. Meeleven. U leest er iets over in de tekst. Dat als één lid leidt, leiden alle anderen mee. En u leest ergens anders bij Paulus: draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Ook dat is opdracht die de schrift geeft. Dragen van elkaars lasten. Wat dat betekent? Ach, ik hoef dat toch niet te uitvoerig te zeggen vanmorgen. Meeleven betekent dat we proberen belangstelling te tonen. Dat we proberen op wat voor wijze dan ook te helpen. Nee, dat is niet alleen de taak van ambtsdragers, al hebben zij ook daarin hun roeping. Dat is de taak van ieder, van allen. Om mee te leven, om te helpen. Maar vooral om in de voorbeden hen die lijden, hen die het moeilijk hebben, hen die een donkere en duistere weg gaan. Het zij door lichamelijke ziekte. Het zij doordat zij heel eenzaam zijn. Het zij doordat zij geestelijk helemaal in de knoop geraakt zijn. Meeleven. Meelijden. Vooral in het gebed. Er is een Bijbelvertaling in een van de Afrikaanse talen die het woord draagt elkanders lasten zo vertaald dat je ook zou kunnen lezen: draagt elkanders lasten op. Draagt ze naar de troon van God. En daarom is het zo van betekenis, gemeente, dat wij van elkaars lasten en noden iets weten. Nee, we hoeven niet alles buiten te hangen, zoals het spreekwoord zegt. Dat is niet nodig. Maar wel dat we binnen de kerk en onderling elkaars noden kennen. En ze opdragen. Niet alleen op de kansel, maar ook in huis. Ook in het bidvertrek. Ze brengen voor het aangezicht van de Heere. Want als het goed is, dan is er zoveel liefde voor hen die een even dierbaar geloof hebben, dat wij met hen meeleven, meelijden, meelastdrager zijn. En bij het meeleven en meelijden en het meelastdrager zijn, denk ik aan alle lasten die er kunnen zijn. Geestelijk, in de gezinsomstandigheden, in het persoonlijke leven, wat niet al. En om al onze gaven ten nutte en tot heil te besteden. Ja, zegt iemand, maar dat geldt toch alleen voor Gods kinderen? Het staat hier toch nadrukkelijk, het gaat hier alleen maar om hen die de Heere vrezen, die Christus kennen, en die moeten voor de anderen die Christus kennen al deze dingen doen. Ze zijn daartoe verplicht. Jazeker, dat is de eerste betekenis. Maar u kunt u aan deze woorden niet onttrekken door te zeggen van: ja, maar ik ben onbekeerd, dus ik heb met al die regels niets te maken. Het woord van vanmorgen staat voor u in al zijn ernst en ook in al zijn klem. En het zegt: wanneer u onbekeerd bent, waarom zoekt u hem niet, die u redden kan van het verderf? Waarom leeft u voort zonder liefde tot Christus en zonder liefde tot uw naaste? Die roeping ligt er ook voor u die het woord van Christus kent, en er is voor u geen verontschuldiging. O, dat we het toch beseffen en niet steeds op vleeselijke, rechtzinnige manieren allerlei uitvluchtkanalen ontdekken om onder de klem en de ernst van het woord vandaan te komen. Want de verplichting ligt er voor het volk van God. Ze zijn het aan de voorrechten die ze ontvangen hebben verplicht om zo te leven. Maar de verplichting ligt er voor u, om u te bekeren. Want niemand heeft het recht, zeker niet wanneer u onder het woord bent, om onbekeerd te blijven. En vandaar dat de boodschap, zoals die tot ons komt, tot ons allen komt, in heel zijn breedte, maar ook in zijn ontzaglijke diepte. En het ons aanzegt wie we zouden moeten zijn en hoe we zouden moeten leven. En hoe kan dat dan zo leven? Misschien is er wel iemand die oprecht de Heere mag kennen, die zegt: mijn gaven en mijn talenten, die heb ik niet. Nee, inderdaad. Ook daar moeten we nog even op wijzen. Als wij op onszelf zien, dan zien we geen gaven en geen talenten. Want iemand die voor de Heere heeft leren inzien hoe arm hij is en hoe schuldig hij is, die zal nooit meer hoog van zichzelf denken. Vandaar dat mensen die de Heere vrezen, als het goed is, toch ootmoedig en nederig zijn. En dan zeg je: ja, ik talenten, ik gaven. Nee, inderdaad, we hebben ze nooit van onszelf. Maar toch zijn we verplicht om wie we zijn en wat we bezitten en wat we ontvangen hebben te besteden tot het heil van de ander. En dan is het de Heere die mensen die in zichzelf geen gaven hebben, die schatten en die gaven wil schenken. En juist als je daaruit mag leven, dan ga je nooit met je gaven pronken. Die mensen zijn er ook. En je komt ze wel tegen. Die eigenlijk nadrukkelijk laten weten dat ze toch zoveel gaven hebben en dat ze toch zoveel kunnen. Ook binnen het koninkrijk van God. Maar zulke mensen kan de Heer in zijn dienst niet gebruiken. Want ik lees in mijn Bijbel dat wanneer Gods kinderen straks aan de hemelpoort komen, dan zegt de Heer: komt in, gij gezegende. En dan noemt hij al hun werken op. Gij hebt mij gekleed toen ik naakt was. Gij hebt me te drinken gegeven toen mij dorstte. Gij hebt me brood gegeven toen ik honger had. En dan vragen ze, zegt de Bijbel, allemaal: Heere, wanneer is dat dan gebeurd? En dan moet de Heere zelf zeggen wanneer dat gebeurd is. Weet u wat daaruit blijkt? Dat die kinderen van God gewillig en met vreugde de werken gedaan hebben die de Heere van hun vroeg. Maar dat ze zichzelf er niet op beroemen konden. Dat ze het er zelf soms niet voor houden konden. En dat is het geheim van het christenleven. Dat je bij jezelf geen rechten, geen gaven ontdekt. Heere, als het moet uit eigen kracht en van mij afhangt, dan is het verloren. Maar uw schatten en uw gaven, die heb ik nodig. Schenk ze me. En wil u dan geven dat ik ook nog bruikbaar mag zijn, een nuttig instrument mag zijn in uw handen? Neem u mijn handen en leer u me doen wat u van mij vraagt. Kijk, dan bid je veel als je zo de Heere mag kennen en je afhankelijkheid inleeft. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan bid je veel: Heere, geef u me de kracht. En dan zoek je het heil van anderen gewillig en met vreugde. Waarom dan? Daarom. Omdat hij het waard is. En omdat zijn zaak het waard is. En omdat zijn woord het waard is. En omdat zijn koninkrijk het waard is. Daarom zal ieder in wiens hart de liefde is uitgestort, ook van harte, al zijn gaven aanwende ten nutte en tot zaligheid van de ander. En dat zegent God. Hij maakt mensen, net als Abraham bijvoorbeeld, tot een zegen. Maar mensen die hij tot een zegen voor anderen maakt, die zegent hij ook zelf. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u en wij smeken van u, leer ons deze dingen verstaan en leer ons ze ook in praktijk beoefenen en in praktijk brengen. U weet, Heere, wanneer we onbekeerd zijn, staan we buiten al deze dingen. Ach, wil u ons hart wakker schudden. En leer ons onrustig te zijn, totdat ons hart de ware rust vindt bij u. Wil u zijn met al uw kinderen, Heere. Hoe gering voor hun besef het blijkbare werk van uw genade in hun leven ook is. Wil u ze geven dat ze toe mogen nemen in de kennis van de genade. Maar ook dat leven in de gemeenschap. Dat er mag zijn. En dat ze zoeken hun gaven te besteden ten nutte van uw koninkrijk en tot heil van de ander. Heere, wil u het woord wat vanmorgen in alle eenvoud gebracht is genadig zegenen. En schenk ons bijzonder uw genade. Laat het mogen zijn dat wij vernederd in onszelf dat heil zoeken in die schatten van Christus. Wil u ons verder deze dag voor uw rekening nemen? Spaar en draag ons deze dag. En breng ons vanavond hier om ook dan uw woord te overdenken. Bladzijde uit het levensboek van Abraham. Vergeef onze zonden. We vragen het alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 9e vers van Psalm 72. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid, zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Het 9e van 72. Thank you. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.